Ja, zussen en broeders, de pericope van het evangelie gaat eigenlijk nog een beetje verder. Dat is dat nadien, als hij in vergelijking heeft gesproken tot het volk, dat hij, wanneer hij eenmaal met zijn leerlingen alleen was, dat hij dan alles uitlegt. De meesten onder u weten dat ik ook in het onderwijs sta, dus ook voor leerlingen in de striktere zin van het woord op school. En dat ja, ook de leraar godsdienst moet wel een en ander uitleggen. We hopen dan ook dat de zaadjes die gezaaid zijn doorheen het schooljaar, dat we die nu in deze tijd van de proefwerken kunnen oogsten. Hoe meer punten er op het rapport staan, hoe meer vreugde bij de leerling, bij hun ouders, grootouders, maar ook bij de leerkracht. Niet voor niets, zegt men, als de halve klas gebuist is, is ook de leraar gebuist. Dat is een teken dat hij het niet goed heeft uitgelegd. Dus zou hij beter een lesje gaan leren bij Jezus, want van hem wordt gezegd dat hij sprak in een taal die iedereen begreep, door te vergelijken met het gewone leven. Ik dacht u vandaag eens te ondervragen. Want als mijn leerlingen van 17, 18 jaar het goede antwoord moeten kennen op de vraag, mogen wij dat dan ook van u verwachten, die misschien al wel een jaartje ouder zijn, of toch velen, en die natuurlijk ook al wat meer vorming kunnen genoten hebben, onder meer op zondag. En dus zou ik u bij wijze van voorbeeld zo eens enkele vragen kunnen afvuren. Een van de vragen is: wat is nu volgens u hetgeen dat het meeste invloed heeft op het geloof van de mensen? Het materialisme, waarbij men zijn aandacht laat gaan naar alles wat lustig en profijt is, of de leer van de atheïstische filosofen die het bestaan van God ontkennen? Lap, begin er maar aan. 30 punten te verdienen. Bij sommigen wordt het even krabben. Ja. U kan ook u de vraag kunnen stellen: wat heeft u het meeste impact op mij? Mijn hebben, pakken, smullen van het leven, waardoor je langzaamaan dicht, uw aders die versmallen. Dicht slibben, waardoor uw aandacht naar het sociale, naar het culturele, naar het spirituele, naar God, eigenlijk langzaam verdwijnt uit uw aandachtsveld, en waardoor je alleen nog maar zin hebt in uw goesting. Een denkoefening die wij jaarlijks doen als christen bij de vasten. Een vasten die ook aan bod komt in die lessen over het materialisme. Want wat kan een mens nu doen om het materialisme tegen te gaan? A. Jaarlijks oefenen in de vasten. Een goesting proberen te onderdrukken of toch te verkleinen. Minder u laten op sleeptouw nemen door de lust, maar meer investeren in wat zorgt voor een gemoedsrust, voor diepere wijsheid, voor meer zingeving. Dat geeft dan ook de kans om eens te zien wat hebben wij gemeenschappelijk met de andere monotheïstische godsdiensten, het Jodendom en de islam, ook onder andere wat de vaste betreft. Wat zijn dezelfde doelstellingen? Wat zijn verschillende doelstellingen? En of die vaste nu 40 dagen duurt of 30 dagen, ja, dat is ook mooi om weten. Dat is ook een puntje. Maar het gaat vooral om de clou van de zaak. Wat is het doel? En misschien kunnen we dan, al vinden we soms dat het suikerfeest en de Ramadan meer aan bod komen dan onze vaste en Pasen, ook in het nieuws. Misschien zegt het ook iets over de manier waarop wij de godsdienst ook wel wat hebben losgelaten de laatste tientallen jaren, ook in Vlaanderen. Nu, de atheïstische filosofen, die hebben natuurlijk ook een inbreng gehad. Dat zijn slimme mensen. Freud, Marx, Nietzsche, Feuerbach, die hebben redenen aangehaald om te zeggen, dat geloof van jullie, hè, dat is wishful thinking, dat is maar een beetje dromen, dat zijn wat sprookjes. Om u zoet te houden, om u kalm te houden, om uw frustratie wat op te vangen. En ergens hebben ze gelijk. Ergens hebben ze gelijk. Maar het is niet omdat je een beetje gelijk hebt, dat je over heel de lijn gelijk hebt. En wij proberen die discussie, bestaat nu God of bestaat hem niet? Wij proberen die een beetje te ontmaskeren. De eerste vraag is niet, bestaat God of bestaat hem niet? De eerste vraag is, wat vindt u, meneer Nietzsche, de belangrijkste waarde om te leven? Wat vindt Jezus de belangrijkste waarde om te leven? Wat vindt meneer Freud de belangrijkste waarde om te leven? En zo gaat u maar door. En dan zie je dat die atheïstische filosofen, dat die niet, direct beginnen met, kijk eens, ik kan bewijzen dat God niet bestaat, want dat kunnen ze niet. Zoals ook wij niet echt kunnen bewijzen dat God wel bestaat. Maar eigenlijk hebben ze moeite met de boodschap van Jezus dat liefde het belangrijkst is. En dat de liefde de hoogste eigenschap van God is. Maar als jij zegt, mijzelf waarmaken, of vrijheid, ook seksueel, zoals Freud zegt, of de economie is het belangrijkst, zoals Marx zegt, of macht, de sterkste te zijn, zoals Nietzsche zegt, ja, dan bots je met de ware liefde die wij in God hopen te vinden. En de discussie is dus allereerst op het niveau van waarden. Nadien, al dan niet God, niet God. Voor sommigen lijkt filosofie iets voor de boeken, de wijsheid in de boeken. Maar wanneer we met de leerlingen naar Berlijn zijn geweest en wij konden zien op welke afschuwelijke wijze mensen van eenzelfde land ook na de oorlog werden opgesplitst in Oost en West, als we dan ook zagen wat de basis was van het nazisme, dat volledig gebaseerd is op meneer Nietzsche, de wil om macht te hebben, om de sterkste te zijn. Geen morele waarde meer, geen waarheid meer. Alleen, ik ben er. Dan zie je ook dat filosofie, de manier van denken, een invloed heeft op het leven. Zelfs op de geschiedenis. Op de geschiedenis van zoveel volkeren een halve eeuw geleden. We proberen natuurlijk ook op speelse wijze les te geven. Verschiet u niet, als u in het examenlokaal komt, dan hebt u daar, dat kunt u natuurlijk wel verwachten, een afbeelding van een schilderij, zoals van Johannes Vermeer. U kent dat wel, zo die figuur van het melkmeisje. Ja. Maar er zijn verschillende, het is dezelfde mevrouw ongeveer die terugkomt, maar zo heb je een mevrouw, de parelweegster, die parels aan het wegen is. En de vraag is, de katholieke Johannes Vermeer, die zich goed voelde bij de Jezuïeten, ja, die is ook niet van gisteren, en die wil een diepere betekenis geven aan die mevrouw. En op de achtergrond van het schilderij staat er een ander schilderij tegen de muur. Het laatste oordeel. En je ziet bovenaan Jezus in de wolken. Je ziet onderaan de mensen uit de graven opstaan. En dan is de vraag, wat is nu de bedoeling van Johannes Vermeer? En het is, je moet weten, dat het laatste oordeel ook wordt uitgebeeld met een weegschaal. Wikken en wegen. Is nu het goede of is nu het kwade? Doorslaggevend. Wat is het belangrijkste in uw leven? En wie zoekt, die vindt. Wil jij je van God isoleren. Ja. God kan u niet verplichten om bij hem in de hemel te komen. Hij laat u vrij. Kies jij om het goede, good God, God in uw leven te volgen, dan zal de kans ook veel groter zijn dat je hem gaat vinden voor altijd. En dat oordeel wordt uitgebeeld door een weegschaal. En dus is de boodschap aan die mevrouw: je mag met het aardse omgaan, maar verlies er uw ziel niet aan die rijkdom. Ga er niet in op. Maar zoals jij nu parels aan het wikken en het wegen bent, zo zul jij op die weegschaal achter uw hoofd, die we nu niet kunnen zien, want uw hoofd staat daarvoor, maar op dat laatste oordeel zul jij gewikt en gewogen worden. Een verborgen boodschap in het schilderij van een van de beroemdste schilders van onze noorderburen. Daarnaast vind je ook een reclame advertentie die ze kunnen bespreken. Hoe probeert de reclame vat te krijgen op onze mentaliteit? Wat verkopen ze? Een product? Of proberen ze via dat product uw geluk aan te smeren? Al dan niet op basis van correcte informatie. En verschiet ook niet, er ligt ook een album, jawel, van Asterix en Obelix. Want daar is een passage wanneer Obelix zijn menhirs verkoopt als een gadget in het Romeinse Rijk. Dan wordt er een reclamestoet opgevoerd in de arena. En ja, koop een menhir, 2 slaven gratis. En er is nogal een bezadigde man die in slaap dommelt. En naast hem zit een heel pittig mevrouwtje. En die zegt zo. Ze schudt haar man wakker. Wist je dat onze buren, die onbenullen, er al eentje hebben? En ze zijn er precies tevreden over. En daarmee houdt de cartoon op. Dat wil zeggen, en dat leren we dan schematisch, theoretisch, dat als de mens behept is door jaloersheid, hij verschillend gaat reageren. Ofwel gaat hij het afpakken, gaat hij die anderen het geluk niet gunnen. U kunt hen chanteren, u kunt gaan zeggen, oh, die mensen hebben veel geluk gehad, of die hebben, weet ik veel, gedaan om dit te bereiken. U kunt hen ook uitschakelen, zoals Kain en Abel, ja, Romulus en Remus. U kunt ook naapen. In dit geval, in die cartoon, is het dat. Mijn buur heeft een auto met 4 wielen, ik wil er 1 met 5. En ik moet zeggen, het album, stripalbums zijn niet op de eerste plaats geschreven voor kleine kinderen, maar voor volwassenen. Want het verhaal eindigt, het is een steek op de vrije markteconomie en op de modetrends. Dat is op het einde van het verhaal, u weet eind goed al goed, dan stort de markt van die menhirs in. Want dan krijgt u op het einde een nieuwe reclamestoet in de arena. Koop een slaaf, 2 menhirs gratis. De markt is ingestort, want we hebben allemaal elkaar lekker nageaapt. Het oudste menselijke werkwoord. En tot slot nog een andere. Dat is dan wanneer het gaat over wie heeft nu gelijk, de Bijbel of Darwin en de evolutieleer. Bij onze, hoe zal ik het zeggen, landgenoten wiens oma en opa hier geboren zijn en die westers zijn en de verlichting hebben meegekregen in hun opvoeding, ja, die gaan dat sneller vatten, tenzij af en toe een fundamentalist, vaak dan protestants. Voor onze islamitische broeders en zusters wordt het wel wat moeilijker. Die zitten toch nog vaak in de idee van het staat er en het staat er zo. En je moet je onderwerpen aan het geloof, punt aan de lijn. En dan merken we ook dat in hun cultuur de dialoog, zo redeneren, nuanceren, is toch niet ten volle aanwezig. Het is wie heeft het voor het zeggen en wie luistert er. En het laat zich ook zien in het geloof. Het staat er, het is van God, dan is het zo. Maar de idee dat de Koran afgeleid is uit de Bijbel, dat is al zwaar om te verteren. Daar gaan ze liever niet op in. En dat die Bijbelverhalen, die ook deels in de Koran voorkomen, ja, natuurlijk nooit letterlijk bedoeld geweest zijn door degenen die het geschreven hebben, maar dat het maar verhalen zijn om de zin, de bedoeling van het leven weer te geven. Dat de wereld gewild is, dat we die gekregen hebben, dat de aarde goed bedoeld is voor de mens, dat zijn de hoofdwaarden van het verhaal. En dat het in 6 dagen is gebeurd, wordt op de volgende pagina van de Bijbel al weersproken, want je hebt een tweede scheppingsverhaal in 10 dagen. Dus lap. De Bijbel spreekt zich tegen. Maar het is ook niet de bedoeling om nu te zeggen, was het nu in 6 dagen of in 10 dagen, want ondertussen weten we dat het minstens 13,6 miljard geleden is. Ja, toch zit er in dat scheppingsverhaal al een begin van evolutie. Dag en nacht, water en land, de planten, de vogels en de vissen, dan de dieren en tenslotte mens. En zo, zus en broeders, hopen wij dat door grotere filosofische inzichten, door kleine details uit het leven gegrepen, de ene keer een beetje meer speels, de andere keer een beetje meer theatraal, dat we toch een zaadje van het geloof mogen planten in het hart van jonge mensen. Alleen betreuren wij dat door de ontwikkelingen in het eigen katholiek onderwijs en vooral in de lessen godsdienst, dat het zo treurig gesteld is met kennis en inzicht. Al meer dan 20 jaar zitten we met leerdoelstellingen van we vertrekken vanuit het kind en vanuit de vragen van het kind. Alsof dat het kind, christen, islamitisch of ongelovig, bij Pinksteren aan mij gaat vragen, meneer, wat is Pinksteren? Wat die leerlingen aan mij vragen is, meneer, gaat u op citytrip volgend weekend? Meer vragen die niet. Als ik op die vragen mijn lessen moet baseren, dan kom ik hoogstens in Dendermonde uit, of in een ander stadje, of een andere city, maar niet bij de godsdienst. En daarom hoop ik dan ook dat bij de nieuwe wending die gebeurt, althans in het godsdienstonderricht, in de hoop dat het nog niet te laat is, dat de komende generatie de kans krijgt om het zaadje van het geloof te ontvangen. Om dankzij kennis, hopelijk gedegen kennis, die getoetst is aan de nieuwe inzichten, op alle vlakken ook, en de actualiteit, dat die een bijdrage kunnen leveren om in hun hart een boom te laten groeien, een boom van Gods droom, om meer mens te worden, die in staat is om een gezonde relatie op te bouwen met zichzelf, zich niet te laten afleiden door allerlei vormen van verslaving, dat het mensen worden die harmonisch kunnen samenleven met anderen, ongeacht de onderscheiden, en gelovige mensen die ook bouwen op vaste rotsgrond, God zelf. Laten we hopen dat ook dankzij uw steun, als ouder en als grootouder, wij samen mogen werken aan de opvoeding van diegenen die onze dierbaarst zijn, ja, onze schat, onze kinderen en kleinkinderen.